Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Luna Dea's Heksenklets. De podcast over hekserij en magisch leven. Ik ben Luna Dea en in deze aflevering ga ik jullie iets vertellen over Ostara. Want het is bijna 21 maart en dat betekent dat het de lente-equinox is. En de lente-equinox is het moment dat de zon dat het even lang licht is als donker. Dat is dan wereldwijd eventjes op dat moment even lang licht als donker. Maar dat ligt natuurlijk aan waar je woont op de wereld. Want rondom de evenaar is het sowieso heel bijna het hele jaar even lang licht als donker. En hoe meer je noordelijk of zuidelijk gaat, hoe meer dat verschil, hoe groter dat verschil wordt. Daar wordt natuurlijk niet zo heel vaak bij stilgestaan, maar ja, het is wel zo. En wij zitten vrij noordelijk, dus dat betekent dat wij best wel grote verschillen hebben in hoe lang het dag en nacht is door het hele jaar. En dat we heel duidelijk een lente- en een herfst-equinox hebben. Maar goed, 21 maart is het dus lente-equinox en dan zitten we op een balanspunt. En dat balans betekent dus dat het even lang licht als donker is, een balansmoment. Maar het is ook een moment dat het heel duidelijk de winter echt achter ons ligt en het nieuwe jaar ingaat, het nieuwe vruchtbare jaar. Dat het stukje doodsheid en kaalheid echt achter ons ligt. En wij hebben nu op dit moment een heel ander punt in het jaar waarin wij oud en nieuw vieren. Maar voorheen, voordat onze huidige Gregoriaanse kalender inging, was het lente-equinox, dit was het moment waarop het nieuwe jaar begon. En dat zie je heel duidelijk aan de namen van onze maanden, want december, deci, is het Latijnse woord voor 10. Decimaal, en nou ja, goed, weet je, 10. De 10e maand. Terwijl het bij ons nu de 12e maand is. Dat geeft dus ook wel aan dat eerder dan de Gregoriaanse kalender anders was. En dat de eerste maand, dat in maart plaatsvond. De eerste maand is maart, dat is nu. En maart was het begin van het nieuwe jaar, het begin van de vruchtbaarheid. De lente, de vruchtbaarheid die terugkomt. Dat was het moment waarop de natuur uitliep, dan begint er weer wat nieuws. En niet in december, als alles nog dood en kaal is. Dus de lente-equinox was een heel belangrijk moment, want dat gaf aan dat er weer een nieuw jaar van vruchtbaarheid startte. En dat is ook waarom er wereldwijd overal van die grote bouwwerken zijn, zoals Stonehenge en Angkor Wat. Over de hele wereld heb je enorme bouwwerken waarmee gemeten werd wanneer precies het exacte punt van de lente-equinox en de herfst-equinox en de hoogte- en de laagtepunten, dus midzomer, midwinter, wanneer die waren. En men denkt dus dat het niet alleen heilige plekken en bedevaartsoorden waren, maar met name dat Stonehenge en al die grote bouwwerken, dat een soort kalenderpunten waren, waarmee de rest van het jaar werd uitgemeten van hoe dat verliep. Wanneer de lichte helft van het jaar begon en de donkere helft van het jaar begon. En dat betekent niet dat er exact op het lente-equinox moment allerlei festiviteiten plaatsvonden. Want daar is heel weinig over teruggevonden, historisch gezien. Er waren wel offermomenten en er werden wel offers gebracht aan de terugkerende zon, aan de terugkerende warmte en vruchtbaarheid in het land. Maar grote feesten werden pas op de volle maan of de nieuwe maan na de lente-equinox. Dan werden de festiviteiten gevierd. Dan waren er grote vuurfeesten met name. De eerste optekening daarvan stamt uit 432 na het jaar 0. En dat komt van Sint Patrick. En Sint Patrick kennen wij van de Ierse geschiedenis. En hij kwam in Ierland aan en zag grote vuurfeesten, grote vuren. En hij had het erover. Hij heeft dus beschreven in zijn reisverslagen dat er op de lente-equinox vuren werden ontstoken om het licht te begeleiden. Dat is het eerste wat er over de lente-equinox festiviteiten werd beschreven. Maar niks over, niks meer dan dat. Alleen dat er vuur gebruikt werd. Nadat de christenen niet in slaagden om dat soort vuurfeesten, vuurfestiviteiten en offerfeesten te verbieden, hebben ze het eigenlijk omarmd. En werden de vuurfeesten en de vuren rondom deze tijd van het jaar naadloos ingepast in de paasgebruiken. En werd het heel gebruikelijk om paasvuren te ontsteken. Nou, de vuren in de lente waren eigenlijk bedoeld om bedstro en al het oude uit het huis, waar ja, ondertussen vol luizen en zo zaten, dat werd verbrand. En dat was ook het moment waarop er vernieuwd werd. Dus nieuw bedstro, nieuw stro op de grond, alles werd naar buiten gebracht en het werd vernieuwd in het vuur. Vernietigd in het vuur en dan was er nieuw nodig. Daarom werden de lentevuren ook lange tijd nog luizenvuren genoemd, omdat dus dat bedstro met wansen en luizen en dat soort dingen verbrand werd. Nou, de christenen hebben dat overgenomen als zijn de paasfeesten om de opstanding uit de dood te herdenken. Maar die opstanding uit de dood, dat is natuurlijk wat je ook in de natuur terugziet. En dat is ook wat de ouderen gebruiken, eren. Met het eren van de terugkeer van de zon is ook het eren van de terugkeer van de vruchtbaarheid. Is ook een opstanding uit de dood. Hoe doods en kaal en doods de natuur ook lijkt in de winter. In de lente is er een opstanding, is er een heropleving. En dat begint, de eerste tekenen zijn al rond Imbolc. Dan heb je de eerste tekenen van de eerste dappere sneeuwklokjes. En daarna de krokussen en wat andere, de forsythia bijvoorbeeld met zijn gele bloemetjes. Dus je hebt al iets eerder, heb je wat tekenen. Omdat er reuring is onder de grond, in de aarde. Dat er al ergens warmte vandaan komt. En dat zijn die eerste tekenen die met Imbolc gevierd worden of gezien worden. Maar nu is het overduidelijk. Nu is overduidelijk. Vanaf de lente-equinox is het overduidelijk dat de lichte helft van het jaar ingaat. Dat de vernieuwing heeft ingezet. En dat is wat er gevierd wordt met Ostara. Nou, wat ik zei, er is heel weinig teruggevonden over de gebruiken rondom de lente-equinox. Maar wat het dichtst bij komt, dat is het zomervinden lentefeest. Dat in de Germaanse tradities werd gevierd. En zomervinden geeft dus ook al aan dat het gaat om de lichte helft van het jaar, de zomer. In de oudere tijden was eigenlijk hoe noordelijker op de wereld je komt, hoe meer er alleen een lichte helft van het jaar en een donkere helft van het jaar gehanteerd wordt. En niet zozeer de vier seizoenen die wij nu allemaal geleerd krijgen. Nou, zomervinden gaat over, dat gaat over het begin van de zomer. Begin van de lichte helft van het jaar. Dat werd gevierd met zomervinden. Nou, in onze contrai hier in Nederland werd het niet per se zomervinden genoemd, maar daar werd het oosteren genoemd. Ooster of oosteren. En dat geeft ook wel, het oosten is ook het punt waarop de zon opkomt. Dus de zonsopkomst is in het oosten. Ja, de terugkeer van het zon, de zonnekracht, gebeurt ook vanuit het oosten. En dat is iedere dag natuurlijk, sowieso. In het oosten komt de zon op. Maar nu is vanuit het oosten komt niet alleen de zon en het licht op, maar ook de warmte en de vruchtbaarheid komt weer vanuit het oosten terug. Dus het oosten werd echt gezien als een vruchtbare, hoopvolle plek op de aarde. En daarom werd dit feest ook Ooster genoemd of Oosteren. Maar wij noemen het nu Ostara. En er is niet helemaal zeker of het Oosteren en Ostara, of dat met elkaar te maken hebben. Dus men denkt van niet. Er wordt natuurlijk gesproken over een godin die Ostara heet. Maar er is eigenlijk heel weinig tot niks over teruggevonden over die godin. De eerste die schreef over die godin, dat was de monnik Bede. En dat was pas in 725 na de jaartelling. Voor een optekening over een godin is dat rijkelijk laat. Want eigenlijk zijn er van alle goden en godinnen vele malen oudere bronnen teruggevonden. Van ver voor de jaartelling. En dat is van Ostara niet. En dat maakt het een beetje apart. Wat er is opgeschreven door Bede in 725, dat is zijn beschrijving, zijn visie over wat de Saksen vierden. En de Saksen vierden rond deze tijd van het jaar, rond de lente-equinox, Ostermonat. Of Eostermonat met EO. En Eostermonat, dat was ook de naam voor de maand die later april genoemd werd. En het was een hele maand. Een hele maand lang vanaf nieuwe maan tot aan nieuwe maan werd het Eostermonat genoemd. En Eostermonat, dat was het feest van de vruchtbaarheid, van de terugkeer van de vruchtbaarheid. En Bede tekende dat op, die beschreef dat als zijnde dat er ook een lentegodin werd geëerd. Dus niet alleen de lente zelf, niet alleen de terugkeer van de vruchtbaarheid in de natuur, maar hij schreef dat er ook een lentegodin werd geëerd met offers. En die lentegodin die zou Eostara genoemd zijn, of Ostara. En hij was de eerste die Ostermonat in verband bracht met een lentegodin die Ostara heette. Daarna zijn schrijfsels, zijn beschrijvingen zijn later, vele malen later, gebruikt in vertellingen en beschrijvingen van oude gebruiken. En onder andere de gebroeders Grimm hebben heel veel onderzoek gedaan en beschreven over oude gebruiken, oude Germaanse en Saksische gebruiken. En die hebben dat verhaal van Bede ook opgepikt en over Ostara geschreven. Zij hebben daar ook op een gegeven moment bijgeschreven dat waarschijnlijk het dier wat bij de godin hoorde, dat het waarschijnlijk een haas geweest zou kunnen zijn. Omdat ook in allerlei andere gebruiken en tradities de haas in de lente steeds weer terugkeert. En niet de haas zelf, maar in de tradities. Want de haas is een van die tekenen ook dat de lente terugkeert. De haas is een van de eerste dieren die je ziet in het veld, die tevoorschijn komt en ook begint met het voortplantingsdans. De hazen die boksen met elkaar. En boksende hazen, mannetjes, die boksen met elkaar. Dat ziet er heel raar uit. En dan springen ze omhoog richting elkaar en dan geven ze elkaar een dreun. Een beetje zoals je dat ook ziet bij kangeroes. Rare vergelijking, maar goed. Bij ons zie je op het veld boksende hazen is echt een teken ook dat de lente teruggekeerd is. Verder is de haas is ook in meerdere culturen een teken van vruchtbaarheid, maar ook van de maan. En omdat vroeger veel meer gelet werd op de maanstanden en de maan ook echt een wat belangrijkere positie heeft dan wij hem nu kennen, was het gewoon een heel vruchtbaar, een hele vruchtbare symboliek. Dus logisch dat met de lente in verband werd gebracht. En de gebroeders Grimm hebben dat dus ook in verband gebracht met waarschijnlijk met Ostara. Dus het woordje waarschijnlijk was heel belangrijk. Maar zoals dat gaat met vertellingen, hoe vaker iets doorverteld wordt, hoe meer het aangepast en veranderd wordt. En het woordje waarschijnlijk is op een gegeven moment verdwenen en werd de haas, het dier van Ostara, werd erbij verteld als zijnde de haas is het dier van Ostara. En dat was op een gegeven moment, ergens in de 1800, rond eind 1800, werd het niet meer als waarschijnlijk is de haas het dier van Ostara, maar bij de godin Ostara hoort de haas. Nog veel later is Gerald Gardner, de founder van Wicca, die heeft allerlei aanpassingen gedaan aan ons systeem van de vieringen. Hij heeft het jaarwiel ontwikkeld waarop om de 6 weken er een nieuw jaarfeest is. En in zijn zoektocht naar een jaarfeest, naar een naam die past bij de lente-equinox, heeft hij daar Ostara gevonden en Ostara aangeplakt. En nog veel later, pas in 2001, en dus dat is echt heel recent eigenlijk, was er iemand die op zoek naar de legenden rondom Ostra en de haas en zo. Daar voor haar boek over Victoriaanse familietradities heeft deze vrouw, deze schrijfster, het Oekraïense verhaal van de Pisanki-eieren, de beschildering van de eieren, waarbij ook de haas een rol speelt. Zij heeft die verhalen van de Pisanki-eieren geprojecteerd op de godin Ostra. En zo is het verhaal ontstaan dat de godin de haas had betoverd, zodat hij eieren kon leggen en gekleurde eieren verstopte. Dus eigenlijk kan je zeggen dat de hele godin Ostra en alles daaromheen bij elkaar geraapt is en niet bestaat. En dat vind ik wel apart. Dat is heel apart hoe zoiets kan ontstaan. Dat is eigenlijk net als dat spelletje van het doorvertellen. Hoe langer je iets doorvertelt, hoe meer het wordt aangepast. Maar goed, nou is vrij recent, ik heb alleen niet kunnen vinden wanneer, zijn er toch door archeologen inscripties uit de 2e eeuw na de jaartelling teruggevonden over Germaanse matronen. En de matronen, dat zijn drievoudige godinnen. Een drievoudige godin van jonge vrouw, moeder en oudere vrouw. De matronen heb je, ja, er zijn door heel Europa zijn er matronen aanwijzingen teruggevonden. En bij deze inscripties stond duidelijk vermeld dat deze matronen Austriahenne werden genoemd. Een Austriahenne, dat zou ook verkort zijn geworden naar Austro. En Austro lijkt best wel op Ostra. Dus ergens begint er nu wel een verschuiving plaats te vinden, waarin gedacht wordt dat Bede misschien toch wel gelijk had met zijn godin Ostra, die tijdens de Ostermonat werd geëerd. Maar ja, voordat deze inscripties werden gevonden, werd er dus gedacht dat Bede het allemaal uit zijn duim had gezogen en de verkeerde conclusies had getrokken. Alsnog is het verhaal van de eierleggende, versierende haas in geen enkele manier gekoppeld aan Ostra. En dat is echt afkomstig van de folkloristische vertellingen over waar de Pisanki-eieren vandaan komen. Nou zijn de Pisanki-eieren, dat is een Oekraïense traditie. Je ziet het eigenlijk door heel Oost-Europa terug, dat het versieren van eieren, dat rond de lente-equinox, rond het moment dat de kippen weer beginnen te leggen, heel gebruikelijk was om te doen. Want wat gebeurt er nou? Kippen die leggen als het koud is, leggen ze geen eieren. En op een gegeven moment dan voelen zij ook weer die lentewarmte terugkomen en dan gaan ze beginnen met leggen. Maar vaak heb je dat als kippenhouder iets later door. Ondertussen hebben kippen echt enorme nesten met heel veel eieren overal gelegd. En ja, ben je dus flink op zoek naar al die eieren om ze te vinden. En heb je eigenlijk in eerste instantie een enorme eieroverschot. Ja, wat doe je dan met die eieren? Nou, mensen begonnen daar lentespelletjes mee te doen. Eieren overgooien, eieren rollen, eieren versieren, eieren weggeven. Ja, dat soort tradities ontstonden er in de lente, want het eerste ei, de eerste paar eieren die je vindt, dat is ook weer een teken van de terugkerende lente, de terugkerende vruchtbaarheid. Niet alleen bij de dieren, niet alleen in je leven, maar overal door de hele natuur heen. En dat betekent dus ook dat je de betere, rijkere tijden met meer voedsel weer aan beginnen te breken. Dat soort lentespelen is ook dus echt een oude lentetraditie. Je voelt ook, als er weer meer zon komt, dan heb jij zelf ook weer meer zonnigheid in je, meer vrolijkheid. En die vrolijkheid werd dus geuit door spelletjes, door krachtmetingen ook. En dat is ook waarom er in de lente bijvoorbeeld ook de Olympische Spelen plaatsvinden met krachtmetingen. Dat is een hele oude traditie. Want je moet ook na de sloomheid van de winter, moet je jezelf ook weer eventjes oppeppen, opwekken. En ja, goed, dat is allemaal gebruikelijk in de lente. Want met de terugkerende vruchtbaarheid, met de terugkerende lente, betekent ook dat echt de tijd van keihard werken weer voor de deur staat. Dus je moet ook eventjes je eigen energie weer laten stromen. Dat deed men door krachtmetingen, door spelletjes. Wie is de sterkste van het land? Wie is de sterkste van de stad, van het dorp? Ja, wie heeft de meeste energie. En dat doe je door krachtmetingen, door spelletjes, ja, dat soort dingen. Plus dus het versieren van de eieren is dus, nou, vooral Oost-Europees. Maar het spelletjes met eieren, dat is wel uit deze streken ook gebruikelijk. Maar goed, hoe komt het nou dat het verhaal is dat die haas de eieren heeft gevonden? Dat wij allemaal op zoek gaan naar eieren. Nou, dat is omdat dus die kippen overal een plekje proberen te vinden waar wij ze niet vinden. Dus het zoeken naar eieren, nou, dat is sowieso gebruikelijk in de lente. Ja, het idee dat een haas eieren gelegd zou kunnen hebben. Een van de lentetradities is ook het zoeken naar het eerste kievitsei. En dat zie je door heel Europa ook terug. Het zoeken naar het eerste kievitsei is een lentetraditie. Want ook het eerste kievitsei is dus het teken van de terugkerende lente. Dus er zijn meerdere tradities waarbij wij mensen op zoek gaan naar de eerste tekenen van de lente. Kievitseieren liggen in nesten gewoon op het land. Maar hazen hebben niet zoals konijnen een hol onder de grond. Hazen hebben een hazenleger. Ja, het lijkt op een nest op de grond. Dus het lijkt op een kievitsnest, alleen is het een hazennest. Dus het was het voor mensen die dat niet zo goed kennen, die het land opgaan op zoek naar kievitseieren. Die komen nesten met eieren tegen, maar ook nesten met jonge hazen. Dus het is, ja, zou heel verwarrend kunnen zijn voor mensen. En dat daar die verwarring vandaan komt van, nou, soms leggen hazen dus blijkbaar ook eieren. Daar is, denk ik, dan die verwarring door ontstaan dat hazen ook eieren zouden kunnen leggen. Nou goed, het is hoe dan ook, ja, zijn er meerdere gebruiken waarbij mensen op zoek zijn gegaan naar het tekenen van de lente. En die tekenen zijn dus de eerste ei, eerste kievitsei, de boksende hazen, ja, en gewoon de terugkeer van meer zon. Want dat is zo duidelijk. Laatst ook, ik merkte gewoon, mijn wekker gaat meestal ergens tussen 5 en 6. En vanochtend om 6:15 ging me wekken en ik keek naar buiten en ik dacht, hey, het begint al licht te worden. Het is nog maar 5:15, maar het begint gewoon al licht te worden. En laatst was ik eerder wakker en dan hoor je vanaf 5:00 inderdaad de vogels al beginnen fluiten. Ja, weet je, alles is zo duidelijk dat het zoveel eerder weer licht is en zoveel vaker zonnige en warmere dagen. De tekenen van de lente zijn belangrijk voor ons, omdat niet alleen de natuur ontwaakt, maar wij zelf ook weer de blijheid, vrolijkheid en de energie weer terugvoelen stromen in ons lichaam. Dus voor mij is het heel duidelijk en ik hoop voor jullie ook. Ik wens jullie bij deze een hele mooie lenteviering toe. Of je het nou op de 21ste maart gelijk viert tijdens de lente-equinox zelf, of dat je het pas viert tijdens de volle maan na de lente-equinox of de nieuwe maan na de lente-equinox. Het kan allemaal. Dat weet je, onze voorouders vierden Ostermonat en dat was niet één dag, niet één moment, maar een hele maand om de warmte en de vruchtbaarheid die terugkeert te vieren en te eren. Pak voor jouzelf het moment dat voor jou echt duidelijk is dat je de lente wil vieren, dat je het voelt in jezelf en daar uiting aan wil geven. En dat is het juiste moment. Dat was hem voor deze keer weer. Ik wens je dus een hele mooie Oostera-viering toe, als je het zo noemt. Of Oosteren, of zomervinden, of hoe dan ook. Maar tot de volgende keer maar weer. Doei doei!